Goedemorgen, gemeente, kinderen, jongeren, luisteraars thuis bij de kerkradio of die via internet met ons meeleven. Hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is dominee Visser. De schriftlezing vanmorgen, de eerste schriftlezing Jesaja 7 vers 1 tot 17 en Matthäus 1 vers 18 tot 25. Er zijn voor u de volgende mededelingen. De collectes voor de slotzang, de eerste en tweede voor de kerk. En de uitgang is de collecte bestemd voor het bouwfonds. Straks na de dienst dan worden de jongens en meisjes van 4 tot 8 jaar... die worden uitgenodigd om te oefenen voor de kerstsamenkomst van dinsdagmorgen. We zingen nu gezang 2 vers 1 en 3... En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe. Thank you.
Beide dat onze hulp in de naam van de die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid, vrede zij u en jou van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 146, vers 1. Het is de dag voor het kerstfeest. We leven toe naar de grote daden van God die hij gegeven heeft in de gave van zijn Zoon. En we zingen op verhoogde toon met Psalm 146, vers 1. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. We kijken vanmorgen in de spiegel van Gods wet, zodat we onszelf leren kennen als zondige mensen, maar ook de toevlucht nemen tot Christus en het verlangen ook in ons wakker laten roepen om die wet te houden uit dankbaarheid. We luisteren naar de wet, de samenvatting van de wet, en dan zingen we na de lezing daarvan uit het Gebed des Heren, dus de berijming van het Onze Vader, het Gebed des Heren, vers 6 en vers 9. Vergeef ons onze schulden, Heer, en het negende, want uw is het koninkrijk, o Heer. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet onnodig en ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Christus leerde ons deze wet als volgt. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Voordat we de schriften gaan openen, gaan we bidden of God door zijn geest ons hart wil openen. God van Israël, God en Vader, om Jezus wil wij komen tot u, zingend en biddend. We zijn gegroet in uw naam. Aan het eind van deze dienst ontvangen we de zegen. En zo zijn we omgeven door uw drie enige naam, door uw drie enige werk. We zijn opgenomen in die liturgie van de Kerk der Eeuwen, de katholieke kerk van alle tijden en plaatsen. En dat is maar goed ook, daar mogen we u dankbaar voor zijn, want wij zijn van die mensen die door alles wat we meemaken in het gewone leven van de achterliggende week zo bezet kunnen zijn met gedachten, zo op slot kunnen gaan, zo vermoeid kunnen zijn door alles wat er op onze weg kwam, dat we het nodig hebben om opgenomen te worden in de lofzang van uw kerk, van altijd en van overal. Om opgenomen te worden in het gebed dat uw kerk bidt, om opgenomen te worden in het gezang dat uw kerk zingt. Om meegenomen te worden in de schriftlezing. De schrift die de kerk heeft ontvangen van u, o God. En als wij ons zo laten opnemen, geef dan dat dat inderdaad mag gebeuren. Dat we de strijd opgeven om er buiten te blijven staan, om toeschouwer te blijven. Want dat kan zomaar ook in de kerk het geval zijn. Dat we er zitten maar zo ver weg zijn in ons denken, in ons voelen, dat we eigenlijk alleen maar bijstaander zijn. Vreemdeling als het ware. Wilt u ons dan erbij trekken, Heilige Geest? Wilt u ons bij de hand nemen? Wilt u ons leiden in die grazige weide van uw woord? Wilt u ons leiden naar de bron van het leven, naar de zon van het heil, naar God in Christus zelf? En Heere, u weet wat daarvoor nodig is. U weet wat er aan obstakels liggen. U weet wat er aan vermoeidheid is. U weet wat er aan chronische ziekte is. U weet wat er aan psychisch gewicht in ons leven hangt, dat ons naar beneden trekt. Heere, doorbreekt u al die mistflarden. Schijn met de zon van uw heil, met uw zoon, in ons hart, in ons leven. En neem ons mee. U weet hoe we tegenover u staan. Of het nog steeds nodig is dat we werkelijk bekeerd en vernieuwd worden. Van ongelovig gelovig worden. Van vijand vriend. Van vijand kind bij u aan huis. U weet ook of we al lang met u op de weg zijn naar het komende rijk. Maar dat we weer allerlei zorg en onderhoud nodig hebben. Rust en eten en drinken als het ware voor onderweg. Geef dat dan ook vanmorgen. En wilt u ook uw dienaar gebruiken om uit te delen van wat nodig is van uw woord. Zodat het precies op de juiste plek komt in ons bestaan. Heren, we zijn hier samen om te blijden dat het zonder u niet kan. Ga met ons mee, Heren. Doe ons van hier niet optrekken als u niet met ons meegaat. We bidden dat gebed van Mozes. Wilt u zijn met ieder die een taak in deze dienst heeft? Koster, de organist, de broeders van de kerkenraad die de gemeente dienend mogen leiden, voorgaan in het dienen als diaken, toezicht houden ook op de verkondiging van uw woord. Heren, wilt u zijn met hen die op kinderen passen, het zij thuis of hier in het kerkgebouw. Van u zijn we diep afhankelijk. Zonder u kan het niet. Heere Jezus, erbarmt u zich over ons. Als de koning van uw kerk, ook uw kerk hier. Niet dat we het ernaar maken, maar wij doen een beroep op uw verbondstrouw. Hoor ons, o God in Christus. Amen. Gemeente, laten we de Bijbel gaan lezen op deze laatste, deze vierde Adventszondag. Morgen is het kerst en daarom is het goed om te lezen uit de kerstverwachting, de verwachting van wat God zou doen in zijn zoon, in de gave van zijn zoon. We lezen uit het Oude en het Nieuwe Testament. We lezen eerst Jesaja 7, vers 1 tot en met 17. De belofte van de Immanuel is dat. Dus Jesaja 7. Eerste 17 versen en vervolgens Matthäus 1, waar die belofte van Jesaja weer wordt opgenomen en toegepast op Christus. Matthäus 1, vers 18 tot en met het einde, vers 25. Eerst Jesaja 7 vanaf vers 1 en dan Matthäus 1 vanaf vers 18. En dan gaan we daarna zingen Psalm 142, vers 1, 2 en 7. Een lied vanuit de angst en de ontzetting die we ook in Jesaja 7 tegenkwamen en tegen zullen komen. Psalm 142, vers 1, ik riep tot de Heer met luide stem, vers 2 en vers 7. 1, 2 en 7 van Psalm 142. Maar eerst dus Jesaja 7 vanaf vers 1. Het gebeurde in de dagen van Agas, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië, met Peka, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren. Maar hij was niet in staat er de overwinning op te behalen. Toen het huis van David verteld werd, Syrië is neergestreken op Efraïm, beefde zijn hart en het hart van zijn volk. Zoals de bomen in het woud beven voor de wind. En de Heere zei tegen Jesaja, ga nu op ga nu op weg, aangaans tegemoet u en uw zoon Shear Jashub. Naar het einde van de waterloop van de bovenvijver, bij de weg naar het blekersveld. Zeg dan tegen hem, beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd. Laat uw hart niet week worden voor die twee rokende stukken brandhout, voor de brandende toren van Rezin en Syrië en van de zoon van Remalia. Syrië heeft immers kwaad tegen u beraamd, samen met Efraïm en de zoon van Remalia, door te zeggen, laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen en de zoon van Tabeal er als koning over aanstellen in het midden van haar. Zo zegt de Heere, Heere, dat zal niet bestaan en dat zal niet gebeuren, want het hoofd van Syrië is Damascus en het hoofd van Damascus is Rezin en binnen 65 jaar zal Efraïm verpletterd worden en niet meer als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Indien u niet gelooft, voorwaar, u zult geen stand houden. Opnieuw sprak de Heere tegen Agas, vraag voor uzelf een teken van de Heere uw God. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Agas zei, ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Toen zei hij, luister toch huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Boter en honing zal hij eten, totdat hij in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen. Voorzeker, voordat de jongen in staat is het kwade te verwerpen en het goede te kiezen, zal het land verlaten zijn. Namelijk het land van de twee koningen voor wie u in angst verkeert. De Heere zal over u, over uw volk en over het huis van uw vader dagen doen komen, zoals er niet gekomen zijn vanaf de dag dat Efraïm zich van Juda afscheidde, namelijk de heerschappij van de koning van Assyrië. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. En we slaan nu Matteüs 1 op. En we lezen daar vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen. Want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had en hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Zalig wie Gods woord horen, bewaren en doen. Gemeente, met de hulp van de Heere mag ik u zijn woord uitleggen, bedienen. En de tekst is Jesaja 7, daarvan vers 10 tot en met 14. Laten we dat nog eenmaal lezen. Jesaja 7, vers 10 tot en met 14. Waar we dit gedeelte lezen. Opnieuw sprak de Heere tegen Agas: vraag voor uzelf een teken van de Heere, uw God. Vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Agas zei: ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Toen zei hij: luister toch, huis van David. Is het u niet genoeg mensen te vermoeien dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal de Heere zelf u een teken geven. Zie, de maagd zal zwanger worden. Ze zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Tot zover. Laten we straks na de verkondiging zingen uit de lofzang van Zacharias, vers 2 en 3. God had hun tot zijn troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. Maar we ook zingen verder aan het heilverbond, het verbond aan Abraham dat van geen wankelen weet. De komst van Christus is vervulling van dat verbond en van de verbondstrouw. We zingen ook vers 3. Hij voorspelde ons dat wij te alle tijd van zijn vijands dienstbaar juk bevrijd hem dienen zouden zonder vrees. De lofzang van Zacharias, vers 2 en 3, zingen we na de verkondiging. Gemeente van Gods verbond, bent u al een beetje toe aan het vieren van het kerstfeest? Ik weet niet hoe dat bij u is. Ik zag zelfs in het RD een heel artikel staan over hoe je kerststress moest vermijden. Kennelijk slaat het ook onder ons toe in de gereformeerde gezinte. Dat we zoveel te doen hebben dat we eigenlijk niet meer zo goed weten hoe we onze prioriteiten moeten stellen. En een beetje met kalmte en concentratie kerst tegemoet kunnen gaan. Het kan ook zo zijn dat u zegt van nou, bij ons thuis gaat het allemaal wel redelijk, geen kerststress. Maar als ik kijk naar die grote wereld waar wij in leven, dan vraag ik me af, ja, hoe moet je nou eigenlijk kerst vieren? Er zijn zoveel bewegingen op deze aarde die te denken geven. Waar is nou die vrede van de vredevorst Christus? Als we horen van allerlei experimenten met lange afstandsraketten, kernwapenprogramma in Noord-Korea. Als we horen over de machtigen van deze aarde, van de Verenigde Staten en van Rusland en van China, hoe die bezig zijn om hun macht te vergroten. Als we horen over de voortdurende oorlog in Irak, in Syrië, de dreiging van oorlog in Libanon. Als we horen over de miljoenen vluchtelingen die onderweg zijn, die soms een vrede dood vinden. Afgelopen week nog een meisje van 6 omgekomen op de vlucht vanuit Afghanistan in het grensgebied tussen Servië en Kroatië. Hartverscheurend allemaal. En ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik hoor heel veel mensen om me heen zeggen: maar wat is dit nou voor een wereld? En waar is de Heere God nou eigenlijk? En misschien hebt u die gedachte ook wel. Van ja, wat zouden wij nu voor kerstfeest vieren in zo'n wereld waar zoveel gaande is, waar we gebombardeerd worden met allemaal berichten die ons te denken geven, die ons onrustig kunnen maken. Maar gemeente, dan is het toch wel bijzonder als we in gedachten op weg gaan naar de tijd van Jesaja 7. Een tijd waarin het minstens zo onrustig was. En waarin God wonderlijke dingen doet. En laat ons dat ook moed geven om ook in onze tijd waarin wij gesteld zijn, kerst te vieren. Te gedenken dat Christus gekomen is en heen te leven naar zijn grote komst in heerlijkheid. De komst van zijn rijk waar niemand meer zal zeggen: ik ben ziek. En waar hij alle tranen zal afwissen. Boven de preek schrijf ik vanmorgen het Immanuelsteken voor een goddeloze koning. Het Immanuelsteken voor een goddeloze koning. Drie gedachten in de preek Het is een onverdiend teken van die Immanuel, dat Immanuelkind. Een onverdiend teken. Het is ook nog eens een ongevraagd teken. De koning zat er niet op te wachten. En het is ook tenslotte een onvermijdbaar teken. Want hij zou er telkens mee geconfronteerd worden. Dus het Immanuelsteken voor een goddeloze koning. Een onverdiend, een ongevraagd en een onvermijdbaar teken. Het is een barre tijd als we Jesaja 7 op ons in laten werken en andere gedeelten uit de schrift erbij betrekken. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Wij worden geconfronteerd met een oorlog in Syrië die nog steeds voortwoedt, maar het is eigenlijk nooit veel anders geweest, want als je Jesaja 7 op je in laat werken, dan is het heel benauwd in dat Midden-Oosten. Laat me dat een beetje mogen schetsen voor u vanmorgen. Het tienstammenrijk en het tweestammenrijk, ze zijn uit elkaar gegaan. En Agas is de koning van het tweestammenrijk van Juda. En wat gebeurt er? Er is internationaal spanning, precies zoals vandaag de dag. En we lezen over een verbond dat de koning van Syrië en de koning van het tienstammenrijk samen maken. Dat tienstammenrijk staat ook wel bekend als Efraïm, vandaar dat we dat ook verschillende keren lazen. Dus het tienstammenrijk, Efraïm en Syrië, die koningen, Pekah en Rezin heten ze. Pekah van Israël, van Edom, van het tienstammenrijk, en Reza van Syrië, ze spannen samen, want wat willen ze? Ze hebben het in hun hoofd gezet om eindelijk eens een keer iets te doen aan die afschuwelijke Assyriërs. Die Assyriërs in het gebied aan de noordelijke bovenloop van de Eufraat en de Tigris. Nu is dat Irak, Iran, dat gebied ongeveer. Werkelijk waar, vanaf de 9e tot de 7e eeuw voor Christus voeren ze een schrikbewind. Het is een kruising tussen, wij zouden zeggen, IS en de naties. Onvoorstelbaar wat ze doen. Ze roven en brandschatten al 2 eeuwen lang dat hele Midden-Oosten leeg. De Assyriërs zijn gevreesd, hun strijdwagens, hun paarden, hun militaire strategie. Ze slepen het Midden-Oosten leeg. En Pekah en Rezin hebben het plan opgezet om in opstand te komen tegen deze formidabele militaire macht van die dagen. En ze willen daarbij zoveel mogelijk bondgenoten hebben. En ze hebben ook Agas gevraagd, Agas van het tweestammenrijk, of hij met hen mee wil doen. Of hij ook met hen mee in opstand wil komen tegen dat geweldige terreurregime van de Assyriërs. En Agas heeft daarvoor bedankt. Want elk land, elke natie die in opstand kwam tegen Assyrië, werd radicaal vernietigd, verwoest. Het volk in ballingschap weggevoerd. En Agas durft dat niet aan. Nou ja, die twee koningen, Pekah en Rezin, die laten het er niet bij zitten. En wat gaan ze doen? Ze gaan een strafexpeditie instellen tegen dat tweestammenrijk, tegen Agas. Ze willen hem een lesje leren. Als hij dan niet hun vriend kan zijn, dan zullen zij eerst met hem afrekenen. Stel je voor dat hij ze in de rug aanvalt als ze tegen Assyrië optrekken. En ze willen met hem afrekenen. En u kunt het allemaal in het Tweede Kroniekenboek lezen, 2 Kronieken 28. Een hele toestand, het is een inval in het land van Juda. Mensen worden gevangen genomen, ze worden weggevoerd door hun broeders uit Samaria. Maar uiteindelijk komt er dan een profeet en die zegt, zo kan dat niet. En dan worden ze toch weer vrijgelaten. Het is allemaal erg onverkwikkelijk. Nou, dat is een beetje de situatie waarin Agas zit. Twee koningen die tegen hem optrekken, een broedervolk, het tienstammenrijk, en dan Syrië. Peka en Rezin, twee koningen. En hij vreesde voor. Hij vreesde voor. En je hoort die koningen zeggen in vers 6 van Jesaja 7. Laten wij oprukken tegen Juda, het in angst laten verkeren, het onder ons verdelen. Ze willen Juda een lesje leren en het inlijven bij Efraïm, bij het tienstammenrijk en bij Syrië. Dat is de situatie waarin Agas zit. Nou, jongens en meisjes in de kerk, als je zo angstig bent en als je geen uitweg meer ziet, wat zouden jullie dan doen? Wat zouden jullie dan doen? Nou, ik weet niet wat jullie dan zouden zeggen, maar ik hoop wel dat je ook geleerd hebt, ook van je vader en van je moeder en in de kerk, dat het dan heel belangrijk is om te bidden. Om te bidden tot de Heere God in de hemel. Om dan te zeggen, Heere God, help me hieruit, want ik zie het niet meer zitten. Ik weet echt niet hoe het moet. En doet Agas dat dan? Nou, nee, eigenlijk niet. En jongens en meisjes, weet je waarom niet? Ja, Agas was wel een afstammeling van David. En Agas was wel koning van dat tweestammenrijk, waar ook de tempel was en waar God gediend werd. Maar zelf had hij eigenlijk niks met de Heere. Hij diende God helemaal niet. En dat deed hij ook niet heel stiekem over, zo van nou, laat ik het maar een beetje voor mezelf houden, laat ik er maar niet te veel over zeggen. Nee, hij liet overal afgodsbeelden neerzetten in zijn land, in Juda. En die afgodsbeelden moesten de mensen vereren. En hij deed verschrikkelijke dingen. Hij bracht zelfs offers aan afgoden. Niet zomaar een koe of een schaap of een geit, maar zijn eigen kinderen. Die offerde hij aan de afgod. Dus Agas is iemand die wel in nood is, maar die helemaal niks heeft met de Heere, die eigenlijk dwars tegen God ingaat. Nou, dan is het helemaal erg. Dan is het helemaal erg. En dan is hij ook nog koning van Juda. Dan is hij ook nog koning uit de familie van David. Die familie die zo'n prachtige belofte had gekregen. Aan David was toch gezegd, u zult altijd een zoon, een koning op de troon hebben. En uw koninkrijk zal eeuwig zijn. Je zal maar koning mogen zijn in die familie. En dan je zo opstellen tegen de Heere. Agas heeft alle bruggen achter zich verbrand. Agas heeft het helemaal gehad met de Heere God. Zoals heel veel mensen het gehad hebben met de Heere God. Eerst opgevoed zijn in de dienst van God, maar later helemaal vervreemd van hem. En zo vindt de profeet Jesaja hem. Jesaja krijgt een bericht van God. Jesaja, ga je koning, ga Agas opzoeken. En dat moet dan, zegt vers 3, bij het einde van de waterloop zijn. Wij zouden zeggen een aquaduct dat water aanvoerde. En daar bij het blekersveld waar de stoffen gebleekt werden in de zon, daar moest hij hem ontmoeten. En dan staat er ook bij in vers 3 dat Jesaja zijn zoon mee moest nemen. En die jongen heet Shear Jashub, zegt vers 3. Dat is een hele aparte naam. Shear Jashub betekent een restkeer terug. Het betekent, er komt een crisis aan, er komt een oordeel aan, waarvan maar een heel klein beetje een rest van het volk van zal terugkeren. Nou, met die zoon moet hij naar Agas gaan. En dan is het eigenlijk heel onvoorstelbaar. Dan zou je, ja, je zou kunnen verwachten dat Jesaja eigenlijk naar Agas toe moest gaan en dat hij dan hij moest opwachten en zeggen van, nou Agas, je ziet wat er van komt, hè? Je ziet wat er van komt. Jij met je afgodsbeelden. Jij met je kinderoffers aan de Heere God. kinderen uit de lijn van David die je aan de afgoden offert. Je hebt het wel verdiend, hè? Je hebt verdiend dat dit zou gaan gebeuren. En ja, Agas, het is wel bekend. Je wilt vrede sluiten met die afschuwelijke Assyriërs. En daarvoor heb je de tempel leeggeroofd en het goud en zilver naar Assyrië gestuurd. Nou, kijk maar eens wat er van komt. Nou zal je een lesje krijgen van de Heere God. Dat zou je verwachten. Maar dat krijgt hij niet te horen. Hij krijgt een heel andere boodschap te horen. Vers 4 zegt het: blijf rustig, wees niet bevreesd. Wees niet bang voor die koningen, Peka en Rezen. En dan zegt de Heere God: vraag maar. Vraag maar een teken dat ik Juda zal redden. Nou, het is om je mond van open te laten vallen. Hoe kan het nou zijn dat God zo geduldig is met deze godloze koning? Met deze man die zo met voeten treedt waar God het over heeft in zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob en Mozes en David. Iemand die zo ingaat tegen God. Maar wat is God geduldig? En wat is God trouw aan dat verbond dat hij met David heeft gesloten? Vraag voor jezelf, vers 10 zegt het, en vers 11, een teken van de Heer. Nou, dat als hij dat teken krijgt, is dat in ieder geval helemaal onverdiend. Een teken om duidelijk te maken dat God niet loslaat wat zijn hand begon. Dat God vasthoudt in zijn trouw aan Juda. En dat hij zijn plan van verlossing van de komende Messias doorzet. Onverdiend. Zo is God dus. Wij kunnen zo negatief denken over God. Zoveel kritische dingen zeggen met onze grote mond over God. Maar God is geduldig. God is trouw. Ook wanneer er zoveel ontrouw is bij ons dat je zegt: laat ik maar niet meer bidden, want God zal wel niet meer op mij staan te wachten. God is geduldig. Een onverdiend aanbod voor een onverdiend teken. Nou, en dan zegt Jesaja: vraag maar, zegt hij tegen Agas, vraag dat teken maar. Het mag van alles zijn, zegt hij erbij in vers 11. Vraag het beneden in de diepte, dus een of ander iets geweldigs in de onderwereld, iets, een teken uit het dodenrijk, hè, moet je erachter denken. Ze dachten: onder de aarde, daar zijn de doden. Of boven in de hoogte moet er een hemelsteken komen. Zeg het maar. En dan hoor je die Agas zeggen in vers 12: ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Nou, als iets schijnheilig is, dan is het dit wel. Schijnheilig. Ik zal het niet vragen en de Heere niet op de proef stellen. Nee hoor, zegt hij. Nee hoor, zegt Agas. Ik ga niks van God vragen. Laat de Heere God maar geen moeite doen. Want ik zal hem niet op de proef stellen. Ik wil de Heere God niet overvragen. Ik zal het niet vragen. En heel quasi vroom komt hij zo uit de hoek. Terwijl God met open armen klaarstaat om zijn trouw te bevestigen. En eigenlijk moet je zeggen, Agas had al een teken gekregen. Want jongens en meisjes, ik zei het al net, wie staat er naast de profeet Jesaja? Kijk eens, daar staat een jongen naast. Dat is de zoon van Jesaja, weet je nog? Die jongen met die vreemde naam. Shear Yashub heet hij. Een rest keert terug. Wat een vreemde naam. Ja, is ook zo. Je zal maar een restkeer terug heten. En als papa en mama je dan roepen. Je bent aan het spelen in de speeltuin. En papa en mama roepen je. En die roepen heel hard in die speeltuin. Een restkeer terug, kom je eten. Het wordt al donker, kom maar binnen. Nou, de mensen uit de buurt die denken van, nou, wat voor rare naam heeft dat kind? Nou, een restkeer terug. En dat zullen ze ook gevraagd hebben aan die jongen en aan zijn ouders. Waarom heet jij zo? Nou, en dan kwam het verhaal eruit. Er komt een groot oordeel aan, want het gaat helemaal mis met Juda. En het volk gaat in ballingschap en er zal maar een klein stukje terugkomen van het volk. En wat hebben ze daarmee gedaan? Een deel heeft de schouders opgehaald, dat zal wel. Een ander deel heeft erom gelachen misschien. Maar dat teken van die naam, die vreemde naam van die jongen, dat heeft geklonken. En het is niet voor niks dat Jesaja die zoon moet meenemen als een levend teken. Agas, je weet het. Er komt een crisis aan. Dit is het moment, Agas, om te vragen of God je genadig wil zijn. Iemand heeft eens geschreven: in elk mensenleven klopt God wel een keer heel nadrukkelijk op de deur. Of je nou christen bent, of moslim, of wat je ook maar bent. Er zijn van die momenten in een mensenleven dat God heel dichtbij komt. Dat kunnen ingrijpende zaken zijn, een bijna ongeluk. Of een bijna doodervaring zelfs, waar je over leest. Of een iets waar je heel blij van wordt. Een bijzondere redding van God als het ware. He, je bad om een baan en die kwam maar niet. En je dacht, laat ik nog maar eens een keer bidden. Ik heb dat vroeger geleerd en je kreeg die baan. Wonderlijk. Momenten waarop God heel dichtbij komt. En misschien is dat bij jou ook wel zo. Dat God heel dichtbij komt. En wat is het dan belangrijk dat je zo'n moment ook aangrijpt. Dat je zegt, Heere God, u komt nou zo dichtbij. U helpt mij nou zo wonderlijk. U laat als het ware van uzelf horen. Heere God, neem me dan in uw dienst. Wees mij dan genadig. Dat is het moment hier bij Agas. Agas, roep nou tot de God van je vader David. Tot de God van het verbond. Van Abraham, Isaac en Jacob. Agas, grijp die gelegenheid aan. En zeg, Heere God, ik ben zo mis geweest. In zoveel dingen. Wees mij de zonde genadig. En dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Nee, hij zegt, quasi vroom, ik zal het niet vragen. Ik zal de Heere niet op de proef stellen. En je hoort de vermoeidheid in de stem van Jesaja doorklinken. Hè, als hij zegt, in vers 13, luister toch, huis van David. Huis van David, hè? Let op dat signaalwoord, David. Het huis, de familie waar God trouw aan beloofd had. Is het u niet genoeg mensen te vermoeien? En je hoort de vermoeidheid van Jesaja er zelf in doorklinken. Dat u ook mijn God vermoeit. En nou staat God zo met zijn armen wijd. Nou is God zo trouw aan dit compleet ontspoorde koningshuis en koninkrijk. En nou is het zo benauwd met die PK en Rezin op de stoep. En dan vermoeien ze God. Dan zeggen ze, nee hoor, nee, ik zal er maar geen gebruik van maken. Zo zijn mensen. En wat is God onvoorstelbaar geduldig dat hij zich blijft bemoeien met mensen zoals Agas, met mensen zoals die Judeërs. Ja, ze waren in het verbond hoor, de mannen waren allemaal besneden, vast en zeker, maar wat leefde de dienst van God? Weinig. God is zo onuitsprekelijk geduldig. En dan kan Jesaja. Het is misschien tegen de klippen op dat hij het zegt, maar hij moet het zeggen. Als dat teken dan ongevraagd blijft door Agas, dan zal Agas een onvermijdbaar teken krijgen. Dat is het derde van het teken. Onvermijdbaar teken. En dan hoor je het de profeet zeggen. Zie de maagd. Je mag ook vertalen de jonge vrouw. Die jonge vrouw zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel geven. Nou, jongens en meisjes, weten jullie wat dat betekent? Immanuel, moet je proberen te onthouden. Immanuel, dat betekent God met ons. God zal met ons zijn. Immanuel. En hoe moet je dat lezen, hoe moet je dat opvatten? Nou, in de omgeving van koning Agas zou er een jonge vrouw zijn. En ze zal samen met haar man een kindje krijgen. Ze zal zwanger worden. En ze zal een zoontje krijgen. En het zal heel snel gebeuren. En ze zal hem de naam Immanuel geven. En u voelt wel aan, de Heer gebruikt die namen van die kinderen. Hè, die Sheol Yashub, maar ook de naam van dat kindje Immanuel. En overal waar Immanuel zit te spelen, misschien is het ergens in de kring van de hofhouding van Agas geweest. Overal waar zijn naam wordt geroepen, waar zijn moeder roept, Immanuel, kom eens bij mama. Dan klinkt dat in Jeruzalem. Dan klinkt dat in de hofhouding. Dan klinkt dat in de oren van Agas. Als hij het weer hoort, oh ja, dat kind, Immanuel. God met ons. Hij kan er niet omheen. Immanuel. Immanuel. God blijft trouw aan dat totaal decadente, dat ontspoorde koningshuis en dat koningschap en dat koninkrijk van Juda. God breekt in die duisternis van die politieke verwikkelingen, Peka, Rezin, Assyrië, afgoderij, mensenoffers, ontsporingen. God zet daar een teken neer in die uiterst donkere tijd. En God zegt, denk erom dat ik dit volk verkozen heb. En dat ik doorga met mijn plan. En dat mijn verbondstrouw niet wankelt. Wat mensen er ook van maken. En gemeente, kijk, dat is nou waar we over gelezen hebben in het evangelie, in Matthäus. Daar hebben we nou van gelezen toen Jozef die droom kreeg van de engel. En dat Jozef te horen krijgt, denk aan wat de profeet Jesaja heeft gesproken. Zie de maagd, nou staat een maagd. Dat is anders dan in Jesaja, een maagd. Geboorte door de onmogelijkheid heen. Zie de maagd, vers 23 van Matthäus 1. Zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Jongens en meisjes, daar heb je het weer. God met ons. Immanuel. Hoeveel eeuwen later zijn we niet? Nou, Jesaja, 8e eeuw voor Christus. Zo'n 800 jaar later. God komt erop terug. Door de duisternis van de tijd. Door de oorlogen heen. Door de ontrouw van mensen heen. Richt God dat geweldige teken op van die naam Immanuel. En jongens en meisjes, nou weten we heel goed wie ermee bedoeld wordt. Dat weten jullie misschien ook wel, hè? Immanuel, als Jozef dat hoort, dan gaat het niet over een zoon van een hofdame of zo in het paleis. Nee, dan gaat het over de zoon die zijn verloofde Maria zal krijgen, de Heere Jezus Christus. En in de duisternis van die Grieks-Romeinse wereld, waar er niks meer over is gebleven van het koningschap van David, waar geen Davide op de troon zit, waar de Romeinen het voor het zeggen hebben, waar de hoop van Israël verdwenen lijkt, waar het donker en duister is, daar laat God het licht schijnen van zijn Immanuel. Immanuel, God met ons. Christus met ons. En weet je wat het heerlijke daarvan is? Dat is, God zegt niet, kom maar bij mij, mensen bij mij. Maar hij zegt, God met ons, God bij de mensen. En dat betekent dat God de mensen opzoekt waar ze zitten. Zo'n goddeloze koning Agas. God komt naar hem toe. Dat ontspoorde volk Israël. God komt naar ze toe. Dat Israël zonder hoop onder de Romeinen in de tijd van Jozef en Maria. God komt naar ze toe. En ons mensen in deze verwarrende tijd. Met oorlogen. Met kerndreiging. Met vluchtelingenstromen. Met angstige spanning hoe het gaat met de vervolgde kerk. Hoe het gaat met de kerken in ons land. Hoe het gaat met je kinderen en kleinkinderen als je die krijgt. God komt naar ons toe. Midden in de spanning en in de aanvechting en in de paniek waarin wij mensen kunnen zitten. In de duisternis laat hij zijn licht opgaan. En wat ik nou het onvoorstelbare vind van kerst, hè, dat is dat deze aarde is sinds kerstfeest niet meer hetzelfde. Want op deze wereld heeft een kribbe gestaan met de Immanuel erin. Het licht van de wereld is reddend verschenen. En hij heeft het gezegd, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal in de duisternis niet dwalen. Maar zal het licht van het leven hebben. En dat neemt de duivel ons niet meer af. En dat nemen zondige aagassen niet meer van ons af. En dat nemen we onszelf niet meer af. En dat neemt deze grote wereld niet van ons af. Deze wereld is een wereld waarin de kribbe heeft gestaan. Waarin het licht is opgegaan. En ik weet, er komen 100 kritische vragen kunnen daarop afkomen. Ook in uw hart, ook in mijn hart. Waar is dan die vrede van de vredevorst? Waar is dan het licht van de wereld? Waar is dan dat rijk van God, waarin alles zal ademen van de dienst van God? Het komt, zeggen we. Het komt, geloven we. Maar het duurt zo lang. En ik ben zo moe. En het is zo donker. Ik weet het. Maar wij worden geroepen om te leven door het geloof. Om te leven terwijl we vasthouden aan dit woord. De Immanuel is gekomen. En deze wereld is niet meer zoals die was. Want het licht is hier opgegaan. En het licht schijnt. En overal waar die oude en tegelijkertijd nieuwe Bijbel opengaat, schijnt dat licht. En vanmorgen schijnt dat licht. En vanmorgen roept God het ons toe. De Immanuel is gekomen. Die oude belofte van Jesaja is zo verrassend nieuw in vervulling gegaan. En misschien zit je in de kerk en zeg je, ik ben er helemaal niet aan toe. Ik heb helemaal niet zoveel met de Heer God, zeg jij misschien wel. Ja, maar mijn voorouders wel hoor. Mijn opa en mijn oma en mijn ouders, maar ik niet. Maar Agas had ook helemaal niks met God. Helemaal niks zelfs. Agas was het allemaal kwijtgeraakt. Had het allemaal weggegooid, had de bruggen achter zich verbrand. En toch komt God naar hem toe in zijn verbondstrouw. Aan Abraham, Isaac en David. En zo komt God in zijn trouw naar ons toe. En zo denkt God aan zijn verbond dat hij ook, ik denk aan de meeste van ons, misschien niet iedereen, maar ook bevestigd heeft bij dat doopvond. Toen het water gesprenkeld werd, of toen u ondergedompeld werd, ik weet niet hoe u gedoopt bent en of u gedoopt bent, maar God komt in ieder geval naar je toe. Het is onvermijdbaar. Agas kon dat Immanuel teken niet vermijden. Overal klonk die naam Immanuel. En overal zag hij dat kind weer dribbelen. En wij in onze tijd, heel de wereld is vol van kerst. Het zal waar zijn dat heel veel mensen kerst niet op hun waarde schatten, maar het is onvermijdbaar. Overal gaat het over kerst. En misschien ergert u zich eraan, aan de oppervlakkigheid enzovoort. Maar laat het ons maar herinneren aan de wortel van kerst. Immanuel. En als jij bijvoorbeeld die zegt van, ik weet niet of God met mij is. Als jij door de winkelstraat loopt en je hoort de grijs gedraaide kersthits, denk dan, daarachter, diep daarachter, zit dat feit van de Immanuel. Diep daarachter zit die wil van God. die zijn zoon heeft gezonden in deze wereld. Die deze afschuwelijke wereld zo lief heeft gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat jij en ik en u, die in hem gelooft, niet verloren zouden gaan. Maar eeuwig leven hebben. Amen.
Thank you.
Laten we samen de Heere God gaan danken en bidden en ook aanbidden. En wij zijn gevraagd om voorbeden te doen. Er zijn diverse voorbeders die u op de zondagbrief vindt, maar die zal dominee van der Zwaag morgen, eerste kerstdag, doen. Ik zal mij beperken tot enkele voorbeders en dankzegging, namelijk voor het eigen kerstkind, zou ik haast willen zeggen, van Laurette en Dirk-Jan Hazendonk, dat geboren is. Hij heeft geen Emmanuel, maar wel Jefta Hendrik. We gaan de Heere daarvoor danken en bidden. We willen ook de Heere danken. Het is immers voorbeden gedaan, dan is het ook goed om te danken. Voor afgelopen woensdag, toen hebben we in de poster een heel druk bezochte kerstviering gehad voor onze vrienden en vriendinnen van de poster. Heel veel mensen met een niet-Nederlandse achtergrond zijn geweest. Het was heel hard werken voor de vrijwilligers. Waarvoor dank als u erbij bent. En het was heel bijzonder. Het was heel spannend, vond ik. Ik dacht van, nou, misschien komt er bijna niemand. Sommigen zeiden dat van tevoren. Je kunt van alles organiseren, maar als er nou niemand komt. En het was heel bijzonder dat we ook aan moslims het evangelie konden delen. En vertellen over de wijzen uit het oosten die niet in debat gingen over wie Jezus is, maar op zoek gingen naar hem en zijn ster volgden. Laten we ook bidden en danken daarvoor. God van de verbondstrouw, wij komen tot u en we zijn er eigenlijk wel stil van, dat u zo trouw bent dat u zelfs een woord had voor die godloze koning Agas, voor dat ontspoorde koningshuis en voor dat ontspoorde volk. En dat u gelukkig niet afhankelijk bent van mensen en hun trouw en hun geloof en hun vromigheid, maar dat u zelfstandig vanuit uzelf uw plan van heil doorzet en heen werkte naar de Emmanuel, de God met ons, Christus Jezus. Zijn naam zij geprezen. O Heere God, wat is het heerlijk te weten dat wij niet de maat aangeven als het gaat om de verlossing. Dat wij mogen ontvangen als bedelaars. Dat wij mensen die zo in de knoop kunnen zitten met de duisternis in onszelf en buiten onszelf, dat wij slechts leven van wat u doet en van wat u geeft. En dat is aan de ene kant vernederend voor ons, omdat we buiten de vergelijking worden gehouden, dat we als bedelaar ons moeten leren opstellen. Maar dat is voor een vermoeid en belast mens zo'n zegen dat u uw werk doorzet en dat wij slechts mogen ontvangen. En Heere, wij prijzen uw naam dat u deze wereld niet hebt overgelaten aan de duisternis, maar het licht hebt aangedaan, het licht hebt gegeven, de zon die Christus is, hebt laten opgaan. Het daagt in het oosten, het licht schijnt overal. Laten die stralen ons mogen bereiken, Heere. Want anders blijven we koud en donker en ongelovig en onbekeerd. En lopen we met het hoofd naar beneden, maar til ons hoofd op en laat ons die zon van het heil zien en ons daarin koesteren. We prijzen uw naam, dat u die God bent van het geduld, van de trouw aan het verbond aan Abraham, Isaac, Jacob en ook David. En wij vragen van u, Heere, geef dat we dat geschenk van de Emmanuel mogen omhelzen, in onze armen mogen sluiten. En dat we zo werkelijk diep getrooste mensen mogen zijn met hoop en uitzicht. Ook als zoveel dingen tegenvallen in ons leven. Ook als zoveel dingen onbegrepen vragen opleveren. Heere, verwarm ons door de stralen van uw Zoon Christus. En Heere, geef dat we zo ook de komende kerst tegemoet mogen gaan. Het oude jaar uit, het nieuwe jaar in. Met deze wetenschap die we hier verkondigd hebben gekregen. Die ons aangezegd is van Gods wegen. En Heere, we willen u danken, bidden en prijzen met uw katholieke kerk van altijd en overal. En we willen u ook hartelijk danken. Danken voor de geboorte van de kleine Jefta Hendrik, kind van Laurette en Dirk-Jan Hazendonk. U hebt het goed gemaakt. We hebben goede berichten gekregen. We danken u daarvoor. Wilt u zijn met die kleine Jefta? En wilt u hem gebruiken in uw dienst? En wilt u hem in uw spoor leiden? En wilt u Laurette en Dirk-Jan zegenen bij de opvoeding, de begeleiding daarvan? Geef ze vreugde in dit kind en met dit kind. En we danken u dat u de schepper van het leven bent. En dat u dat wonder van het nieuwe leven telkens weer geeft. We staan erbij en we verwonderen ons. Wees met alle kinderen in de gemeente. Alle kinderen die, waarvoor ook gebeden is. Die nu misschien ook wel groter zijn. Die nu misschien vol twijfel zitten. En die nu misschien niet weten welke kant het opgaat met hun leven. Wilt u denken aan uw verbond en hen ook erbij houden en erbij trekken. En geef ouders en grootouders wijsheid om kinderen en kleinkinderen liefdevol te leiden en te begeleiden. En voor ze te bidden. Wees met hen die geen kinderen kregen. Of voor wie het kinderen krijgen omgeven is met allerlei moeite en zorg. Wees met hen die nooit tot een relatie kwamen. Die graag een huwelijk hadden gewild, maar het kwam er niet van, wat voor reden dan ook. Wees met hen die een andere seksuele oriëntatie hebben. En daar misschien in stilte zo mee worstelen. Omdat je daar toch immers niet over praat of niet durft te praten. Heren, ook dat zijn moeilijke dingen. Maar ook daar straalt het licht van uw Zoon toch over. Heren Jezus, erbarmt u zich over ons. De kinderen van de gemeente. En hen die in stilte moeilijke gevechten voeren. Heren, we willen u hartelijk bidden. We hebben een beroep uitgebracht als gemeente op dominee Van der Ree. Wilt u hem leiden bij de besluitvorming? We zien er erg naar uit dat er ook weer een predikant verbonden mag worden aan de gemeente. Ook als dominee Van der Zwaag in het nieuwe jaar naar een andere gemeente gaat, naar Sigiswoude de Wilp. We zien er naar uit, heren. Als het kan, wilt u ons dan ook blij maken met uw daden, zodat de verkondiging van uw woord verder mag gaan. Het maakt ons ook afhankelijk van u. En het zet ons er weer bij stil dat het helemaal niet vanzelfsprekend is dat de verkondiging van uw woord doorgaat. Maar wilt u daar wel voor zorgen, ook hier in de gemeente. En dominee Van der Ree ook uw weg laten zien. We willen u danken voor de vele bezoekers die we mochten ontvangen afgelopen woensdag in de Pooster. Zoveel mensen uit allerlei landen. Afghanistan, Iran, Irak, Oost-Afrika, Noord-Afrika. Mensen die Arabisch-talig zijn of Dari-talig zijn. Mensen die al 30 jaar hier wonen of nog maar 3 maanden. Heren, we hebben iets van het evangelie gedeeld. En wat is dat op zich al bijzonder dat die contacten mochten groeien. Dat u het werk van zoveel vrijwilligers hebt willen zegenen. Dat er ook nabijheid was en zorg vanwege uw barmhartigheid en vanwege uw rechtvaardigheid aan mensen die de taal niet beheersen, mocht taalles gegeven worden, huiswerkbegeleiding, kinderevangelisatie. Er was zoveel en we danken u daarvoor. En geeft u nu ook wijsheid om verder te gaan, om de banden te onderhouden met mensen die op onze weg komen. En heren, dat kan en mag in de Pooster, maar geeft u dat ook in ons persoonlijke leven. Dat we mensen mogen zijn die attent zijn op de mensen om ons heen. En juist als we zoveel van u ontvangen hebben in de Immanuel, ook, geef ons ook verlangen om dat op de een of andere manier ook te delen met mensen om ons heen. Voor ze te bidden. Ze te dienen, gewoon met praktische dingen. Zegent u het werk van zending en evangelisatie. Ook vanuit het kerkverband van deputatenzending, deputatenhulpverlening, deputatenevangelisatie. En Heere, geef dat we als kerken ook onze prioriteiten leren te stellen. We zijn zo vaak gericht op het in stand houden van wat er is. En we zijn zo vaak opgeslokt door alle organisatie en alle werk intern. Maar geef dat we toch kerk mogen zijn van uw missie. De grote missie van u. Die uitgaat over deze aarde. En geef dat we daarbij niet aan de kant staan als kerken en als gemeente en als gemeentelid. Maar zet ons in uw grote dienst. Zodat uw rijk komt. We willen u zo hartelijk danken en bidden. Een zegen vragen voor deze zondag. Een zegen vragen over alles wat in de kerken mag gebeuren in deze wereld. Laat uw woord gebracht mogen worden. Waar het onzuiver of vervalst is, geef dan reformatie, herbezinning. En wilt u ons zo vasthouden. En maak deze zondag een echte dag van u, een feestdag. Een dag waarop we weten dat de Immanuel is opgestaan van de dood. En dat daarom dit leven en ook ons leven niet wanhopig is. Niet duister is. Maar dat het licht definitief is ingegaan. Wilt u ons horen en onze dank aanvaarden. Drie enige God. U zij al de eer. U, o Lam van God. U zij al de eer. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We gaan tenslotte zingen uit de lofzang van Simeon. Vers 1 en 2. Simeon staat met die kleine Immanuel, met de kleine, het kind Jezus in de armen. En zingt dan zelfs ook in vers 2 over de volkeren. Het blind gezicht van het heidendom wordt verlicht. Kerstfeest is ook feest van de zending, van de missie, van het doorgeven van dat licht dat in ons midden schijnt. De lofzang van Simeon, vers 1 en 2, en dan krijg je ook gelegenheid om God te dienen met uw gaven. Laten we onze harten tot God verheffen en in geloof zijn zegen ontvangen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jou allen. Amen.